BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Philippe Forst, medeoprichter, topman van New York Pizza. Goedemiddag, fijn dat je er bent.
Oh ja.
Ah, de microfoon staat aan. Okay. Met alvast één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij volgend jaar zou moeten gaan nemen?
Oh, dat is een de belangrijkste beslissing is hoe mijn toekomst eruit gaat zien.
Oh, dat is een heel breed antwoord.
Ja.
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, ik heb me voor een aantal jaren gecommitteerd om nog CEO te blijven van New York Pizza. En ik krijg over volgend jaar een beetje de vrijheid om over na te denken wat daarna gaat gebeuren. Ja.
Voor de goede orde, je hebt een groot deel van het bedrijf, een groot deel van de aandelen verkocht.
Ja, we hebben 75% van de aandelen verkocht.
Nou, meer daarover zometeen. En dan hebben we het ook over de concrete toekomstplannen van jou en van het bedrijf. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Want ook Fastnet groeit, net als New York Pizza in het buitenland, opent vandaag de eerste van 4 snellaadstations in Frankrijk. En de komende weken komen er nog eens 5 bij. Allemaal op snelwegen tussen Parijs en Lyon. Michiel Langezaal is medeoprichter en topman van Fastnet. Goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
Mijn felicitaties. Je hoort nog wel eens verhalen over stugge Franse bureaucratie. Enige vorm van chauvinisme is de Fransen ook niet onbekend. Was het lastig om bijvoorbeeld de vergunningen voor al die snellaadstations rond te krijgen?
Ja, dat is uiteraard veel werk. Aan de andere kant denk ik dat die bureaucratie soms ook hier werkt in ons voordeel. Want je ziet dat, waar is dit het gevolg van? Van competitieve tenders. En ja, die competitievorm die werkt voor ons. Want dan kunnen we laten zien wat we geleerd hebben in Nederland, waar we goed in zijn. En daardoor zo'n tender winnen. En dat uiteindelijk maakt het dan ook mogelijk voor ons om te investeren in zo'n land. En ook daar vrijheid te gaan leveren aan die elektrische rijders. En daar ben ik uiteraard heel trots op.
Maar op basis waarvan heb je dan gewonnen? Want het gaat via tenders, er waren meerdere concurrenten. Nederland heeft natuurlijk een relatief goede laadinfrastructuur. Dus je kunt inderdaad zeggen, wat we thuis kunnen, kunnen we ook elders. Maar wat is dan concrete reden dat jullie hebben gewonnen?
Nou, als je kijkt naar zo'n locatie, eigenlijk vragen ze grofweg 3 dingen. Het is een pakket van zeg maar orde grootte 100 pagina's wat voor één zo'n locatie ingeleverd wordt. En een deel is het ontwerp op locatie. Hoe ziet het eruit? Nou, we hebben heel veel verstand van het ontwerpen van verzorgingsplaatsen. Daar hebben we namelijk inmiddels meer dan 100 gebouwd in Nederland. We hebben veel architecten die daar verstand van hebben. Het tweede is dat we natuurlijk hebben geleerd in Nederland dat het echt een voorlopersmarkt is met heel veel klanten. Hoe kun je nou zorgen dat je een ontzettend betrouwbare klantervaring levert? Zodat als je op die locatie komt, dat het altijd werkt. En ja, dat is iets wat onze concurrenten in heel veel andere landen, die ervaring hebben ze gewoon nog niet kunnen opbouwen, omdat ze misschien 1, 2, 3 jaar ervaring hebben. En Fastnet inmiddels bijna 10 jaar ervaring. Ja.
Er zijn natuurlijk ook relatief meer elektrische rijders in Nederland. Frankrijk is een groter land, maar ik geloof dat er ongeveer 1% van het wagenpark in Frankrijk elektrisch is. Gaat het dan op korte termijn al echt wat opleveren, jullie laadstations in Frankrijk?
Nou, je zult natuurlijk in het begin zien dat een deel veel meer vakantieverkeer is. Nederlanders die bijvoorbeeld naar Zuid-Frankrijk willen rijden. In Nederland zijn meer elektrische auto's eens. Aan de andere kant zien we wel dat vandaag de dag is echt dag 1 van die exponentiële curve. Dus dat aantal elektrische auto's wat er in de komende jaren bij komt, dat is heel hard aan het versnellen. Dus dat verschil waarin Nederland voorloopt ten opzichte van andere landen, dat wordt natuurlijk snel kleiner. En dat leidt tot een enorme voertuigenstroom op dit soort locaties van mensen die allemaal willen opladen.
Maar dat is allemaal in de toekomst. Mijn vraag was eigenlijk meer gericht op het nu. Namelijk, als je nu kijkt naar wat je omzet op zo'n laadstation, blijf je dan netto met een groen cijfer, met een zwart cijfer achter of niet?
Nou, dat is natuurlijk te bezien. Maar wat we wel zien in bijvoorbeeld Duitsland, wat ik blijf, aantal.
Oh jee. Ik hoop dat de laatste stations betrouwbaarder zijn dan deze verbinding. Ik ga nog even kijken of het gaat lukken om contact op te nemen met de topman van Fastnet. Volgens mij is het weer gelukt. Ja, Michiel, ja. Vervolg je verhaal.
Wat je natuurlijk ziet is dat bijvoorbeeld Duitsland heeft vergelijkbare aantal elektrische auto's op de weg als Frankrijk. Hè, orde van grootte. Nederland loopt echt voor. En als we kijken naar het gebruik van die stations in Duitsland, dan is dat ook al best significant. Dan kunnen we daar ook zwarte cijfers schrijven op de stations.
Oh jee. Het gaat toch met horten en stoten. Het is net de ouderwetse reis naar het zuiden van Frankrijk op de Route du Soleil. Daar zijn natuurlijk nu dan die tankstations, die laatste stations van Fastnet. Maar ik vrees dat we het daar maar mee moeten doen. Ik bedank voor dit gesprek Michiel Langezaal, de medeoprichter en CEO van Fastnet. En wens hem heel veel succes, ook cijfermatig, met die nieuwe laadstations in Frankrijk. Dank voor dit gesprek.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. Kees de Kort.
Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR economiecommentator en kraakhelder. Kees, goedemiddag.
Dag Thomas.
Nou, gelukkig hebben we ook wel het een en ander te bespreken met elkaar. Een onderwerp dat al vaker voorbij komt, namelijk inflatie. Inflatie overal en niet op de laatste plaats, ook in Duitsland.
Ja, er zijn voorlopige cijfers bekend geworden van Eurostat over de inflatie in Europa. Ja, dat gaat nou hard, Thomas. We praten nou over op een Hollandse plaats op 5-6% op jaarbasis. Consumentenprijzen inflatie. We hebben het niet eens over de producentenprijsinflatie, want die is veel hoger. Consumentenprijs, 5-6%. Dat is echt al serieus lang geleden. En een hele belangrijke component is daarin is, niet verrassend, de energieprijzen.
Ja, in Duitsland is de inflatie, als je puur kijkt naar energie, 22%, meen ik.
Ja, en gaan hem af. En dan is natuurlijk het verhaal van allerlei mensen. Ja, dat is tijdelijk. Binnenkort gaat het weer omlaag. Thomas. It is not gonna happen. De energieprijzen gaan nog veel hoger. En zeker in Duitsland. Want daar hebben ze sterke plannen om kerncentrales dicht te gooien op korte termijn. Dat kan. Maar wat gaat er dan voor in de plaats komen? En de winter komt eraan. Hè? Dus die energieprijzen gaan eerst van de hele tijd doorstijgen. In heel Europa. En misschien dat begin volgend jaar de energieprijzen wat omlaag gaan. Maar ook in de productie- en distributieketens. Als je gewoon kijkt naar de problemen aan de Amerikaanse westkust, een hele belangrijke oorzaak van alle problemen, die zijn dan niet opgelost. En we kunnen allemaal bedenken dat president Xi in China, die heeft natuurlijk zijn vinger op de knop van, we kunnen het iedereen nog moeilijker maken als ik het wil. Maar goed, dit terzijde.
Kijk je dan met name naar China of kijk je dan met name naar Rusland? Want
die kunnen het ook.
Poetin komt ook wel voorbij in dit verhaal.
Die kan ook in de voorbij komen. Die kan de vinger op de gasknop drukken. Xi kan de vinger op de productieknop drukken. Dus laten we zo zeggen, als alles mee zit, alles mee zit en blijft mee zitten, dan valt de schade mee. Als het een beetje tegen zit, gaat het tegenvallen. Dat is één. Maar waar het mij om gaat in dit verband, Thomas, is Duitsland. En Duitsland, dat heeft toch de reputatie van, ja, de inflatie havik te zijn. En niet een klein beetje, maar heel erg. En als je gewoon die Duitsland een beetje volgt, ja, inflatie, Thomas. Ja, inflatie loopt op.
Hoogste punt in 29 jaar. Ja, maar misschien ook wel in verband te brengen met het vertrek van de president van de Bundesbank, Jens Weidmann.
Ja, er is geen opwinding, geen ophef. Hè. Dus het lijkt wel alsof die Duitse regering, de nieuwe Duitse regering dan, hè, die aanstaande is. Ja, nou, dat. Oké, inflatie. Ja.
Ik wist wel dat jij snel zou terug gaan verlangen naar Angela Merkel, Kees.
Nou, dat verlang ik helemaal niet terug. Dat die weg is, die had 5 jaar geleden weg moeten zijn. Maar dat is een heel ander verhaal, dit terzijde. Maar nou krijg ik het punt. De inflatiehaviken, de Duitsers, het lijkt erop als dat niet meer zijn. Dat betekent in Europees verband, hè, de Duitsers, Nederland trok altijd op met Duitsland, om in ieder geval nog druk uit te oefenen op de ECB, om dat onder controle te houden en daaraan te werken. Die Duitsers lijken het opgegeven te hebben. Dus ja, dat betekent nu voor de ECB, hè, waar dat er niet heel veel druk meer op de situatie komt om er wat aan te doen. En we zitten nu dus in de situatie, moet je even nadenken, oplopende inflatie en gratis geld. Thomas.
Kan er verkeerd gaan?
Nou, ik wilde net zeggen, ik zal eens een vriend van mij opbellen die monetair historicus is, maar dit is echt nog nooit gebeurd in de geschiedenis. Nog nooit. Ja. Inflatie is ook weer lang geleden. Maar het wordt tijd dat we de boekjes uit de 70 jaren weer eens ophalen om te kijken van wat gebeurde er toen. Nou, de 70 jaren met inflatie was economisch gezien een buitengewoon onprettige tijd. Inflatie is op lange termijn altijd onprettig. Maar in combinatie met gratis geld, ja, dat is inflatie wel vaker gehad. Gratis geld eigenlijk nooit. En nu in combinatie met inflatie, Thomas, dat gaan hele rare dingen gebeuren. Want iedereen gaat zitten manoeuvreren. Hoe ga ik hiermee om? Mijn geld wordt minder waard. Ik kan niks verdienen met obligaties, want de rente is nul. Kijk, hoe het precies gaat uitpakken. Nou, daar heb ik eigenlijk niet zoveel idee van. Zeg maar niet goed. Want dit gaat, mensen gaan allemaal manoeuvreren om hier iets mee te doen. Dus het hele idee dat het vertrouwen in de toekomst wordt medeogeloos ondermijnd. En dat is altijd heel slecht voor het vertrouwen van de bereidheid om te besteden, de bereidheid om te investeren.
Het is wel een klein beetje wie het vraagt. Hè? Er kwamen ook cijfers over het vertrouwen van de Europese industrie naar buiten. Nou, Kees, over vertrouwen gesproken, dat is er daar wel degelijk.
Ja, ik kom er even terug, daar kom ik op terug. Oh. Maar waar het mij om gaat, kijk, wij in Europa, wij zijn rijk, Amerika is rijk, maar die inflatie is ook in een hele grote delen van de wereld die niet rijk zijn. Thomas, dat belooft echt helemaal niks goed in combinatie. Maar goed, ja, terug naar die vertrouwenscijfers. Ja, de Europese maakkant, de vertrouwenscijfers daarvan, all-time highs. Ja, Thomas, ja.
Je hebt er geen woorden voor.
Ik heb er geen woorden voor. Ik denk dat die enquête wordt ingevuld door de telefonisten van de baas. Die zegt van schatje, vul jij even wat cijfers in. En wel wat positief zijn. Hè? Want en dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Productiedistributieketens, oplopende prijzen, coronabeleid, problemen in de rest van de wereld. En het vertrouwen in de marktkant is op een all-time high. Ja, dat geeft ook een beetje aan dat heel veel van die vertrouwensenquêtes echt.
We zouden het niet meer over hebben, Kees. Herinner ik me weer. De inkoopmanager sowieso zouden we laten zitten.
Maar dat is waar. Maar nou heb ik een helemaal all-time high in deze omstandigheden vooruitzicht. Ja, dan geef je eigenlijk zelf al aan dat je het gewoon niet serieus
hebt. Consumentenvertrouwen in de eurozone, hè? The wisdom of the crowd. Laten we het anders zien.
Ja, dat is inderdaad zo. De Europese consument. En precies wat je zegt, hè, als je maar genoeg mensen vraagt, dan komt er zo. En je vraagt genoeg mensen om een simpele vraag. Dan is het gemiddelde, de uitkomst daarvan is meestal wel betrouwbaar. Worst of the crowds. Ja, die zijn natuurlijk het vertrouwen helemaal kwijt. Dat in een strak tempo aan het raken. En dat is ook wel begrijpelijk, want die kijken om zich heen. En die zien weer meer coronamaatregelen, inflatie. En allerlei dingen die onprettig zijn. Hè? En dat wordt dan op dit moment wel gecompenseerd door overheidsbesteding, het begrotingstekort. Maar je voelt van je water dat er gewoon dingen niet kloppen. En dat lijkt me ook terecht ook.
Kees de Kort, dankjewel. Tot morgen.
Tot morgen, Thomas.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Straks om 1 uur het beleggerspanel, onder andere over beleggers die Chinese aandelen verkopen en gaan beleggen in India. Maar nu gaat het eerst over een van de winnaars van deze coronacrisis, New York Pizza. New York Pizza groeit mede door de lockdowns als kool en het bedrijf wil nu ook de Duitse markt veroveren. Maar eerst moeten Duitse franchise-nemers nog overtuigd worden van het businessmodel. En daarover praat ik verder met Philippe Vorst, topman van New York Pizza. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Laten we maar beginnen met de actualiteit. Dan is het de actualiteit van de avond, lockdown. Dat betekent dat er na 5 zo goed als niets meer mag. Betekent dat ook meteen weer dat mensen niet meer uit eten gaan en wel een pizza bestellen?
Ja, we zien dat de corona-maatregelen nu leiden tot meer bezorging. Absoluut.
En dat zie je misschien al een kleine 2 jaar inmiddels.
Nou, het ging eigenlijk al ontzettend goed voor die tijd. En we waren echt heel tevreden hoe we ons bedrijf aan het ontwikkelen waren. En de corona heeft wel gezorgd voor een structurele verandering, waardoor ongelooflijk veel mensen die nooit lieten bezorgen zijn maaltijden laten bezorgen. Maar het geeft weinig vreugde, omdat het ook dan gedeeltelijk ten koste gaat van de gewone horeca. En het is niet een euforisch gevoel. Het is eerder gewoon. We zijn er, dit is onze business, we hebben geluk. En anderen, we moeten ook wel even stilstaan bij de ellende waar ons geluk vandaan komt.
Maar is een structurele verandering dus ook een blijvende verandering? Heeft corona iets in gang gebracht, namelijk mensen overtuigd van het gemak van het bezorgen van eten? En heeft dat dan dus uiteindelijk weinig meer te maken met de pandemie? En ook als we corona ooit achter ons laten, zullen mensen dus blijven bestellen?
Ja, zoals die trend eigenlijk al ingezet. Sinds 2015 zag je jaar op jaar dat we echt mooie groeipercentages hadden. Op 1 jaar na, maar eigenlijk sinds 2009... zie je eigenlijk dat jaar in jaar uit dat wij stevige groeipercentages hadden op minus 1 jaar. Ik denk dat dat proces zich heeft versneld. En dat zie je ook als je het even een beetje macro-economisch bekijkt. Dan zie je dat er ooit 20, 30 jaar geleden werd gezegd dat er in Amerika ooit een moment kwam dat meer dan de helft van het geld wat naar eten ging in de out-of-home besteed zou worden. En dat is geloof ik een jaar of 2, 3 geleden bereikt. En je ziet dus eigenlijk dat het geld, dus, en Amerika is zeg maar het voorland van eetontwikkelingen, hoe je het of positief of negatief bekijkt, maar het is zo.
Maar kijk jij het positief?
Gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet. Want als ik kijk naar het eten, hoe dat hele horeca in de laatste jaren zich in Amsterdam heeft ontwikkeld, dan kijk ik buitengewoon positief. De kwaliteit is omhoog geschoten. Het aanbod is diverser geworden. Het is gewoon ook een feest en een heel belangrijk onderdeel van je leven geworden.
Er zijn stadsbesturen, ook in Amsterdam, die vrezen dat fastfoodketens, grote ketens, het restaurant op de hoek voorgoed zullen wegblazen. Onder andere door deze ontwikkeling.
Nee, daar ben ik totaal niet bang voor. Want wat je eigenlijk ziet is toen ik begon te ondernemen in 1993... was horeca niet een heel aantrekkelijk vakgebied om te gaan ondernemen. Dat was vanuit een universitaire opleiding in de horeca te stappen was een raar fenomeen. En je ziet eigenlijk dat de kwaliteit van de ondernemers de laatste 10 jaar... in de horeca zo fenomenaal veel beter is geworden, met zulke mooie initiatieven en zulke mooie horeca. Dat wordt nooit een gastheer met een unieke ervaring. Dat kan je niet vervangen door fastfood.
Nee, maar die gast hier met die unieke ervaring heeft misschien toch onvoldoende vet op de botten om deze langere periode waarin er te weinig wordt verdiend op een gezonde manier te overleven. Terwijl jij uiteindelijk, zonder dat het je verdienst is, dat geef je zelf aan de goede kant zit.
Ja, nee, dat is ook eigenlijk wel het mooie dat in Nederland er ook een goed steunpakket is. En je ziet ook veel ondernemerschap, omdat die ook eigenlijk een pivot, een verandering van hun proces hebben gedaan. En Amas met Kassat laatst een hele mooie lezing van Rijks. Hoe die eigenlijk zijn omgeturnd van een zeg maar high-end restaurant naar high-end maaltijden afhalen en bezorgen.
Je wijst op het steunpakket. Er zijn ook mensen, economen, hebben ook in dit programma er wel eens voor gepleit om de winnaars van de crisis, wat jij dus tegen wil en dank bent, een solidariteit bij te vragen voor de verliezers. Een vorm van een extra belasting, omdat sommige bedrijven het heel goed hebben gedaan, andere bedrijven het zonder dat ze er iets aan konden doen heel veel minder. Ben jij daar voorstander van?
Nee, ik vind dat heel raar. Want we wonen in een land waar van elke euro betaal je toch ongeveer uiteindelijk de helft belasting. Dus die solidariteitsbijdrage is er al. Want je betaalt al van je meerwinsten uiteindelijk ongeveer de helft belasting. Plus, waar leg je de grens? Leg je de grens bij Netflix? Of bij delivery of fastfood? Of bij een slecht functionerend...
Maar dat is misschien waar je uit zou kunnen komen. Jij vindt het principe van een extra belasting voor bedrijven die heel goed door die coronacrisis zijn gekomen, eigenlijk per definitie iets wat je niet zou moeten overwegen.
Nee, want dan zou je ook op een ander moment, doordat de zon gaat schijnen en het gaat regenen elders, zou je de strandtenten extra belasting moeten laten betalen. Het is nou niet zo dat je invloed kan hebben op natuur of structuur.
Waar je wel heel veel invloed op kunt hebben, dat is jullie groeiplan in Duitsland. Dat ligt er niet om. Je hebt verschillende ketens overgenomen in Duitsland. Wat is uiteindelijk je ambitie? Ik kwam ergens het getal 1000 filialen tegen. Gevolgd door de zin, ja, dat is boerenkoolwiskunde.
Ja, nee.
Ben je inmiddels al wat verder dan boerenkoolwiskunde?
Nee, nee, nee. We hebben het allemaal laten uitzoeken. Ook door externe management consultiebureaus. Wat de potentie is van de markt. Dat wil nog niet zeggen dat wij dat ook gaan behalen en invullen.
Dat mag wel je ambitie zijn.
De ambitie is om nu snel de nummer 2 in Duitsland te worden. En met die 3 ketens zijn we een eind op weg, maar zijn we er nog niet. Maar moeten we nog een aantal stappen zetten om die nummer 2 positie binnen afzienbare tijd te hebben.
Wat zijn die stappen dan? Betekent dat nog weer meer overname?
Buy and build. Zowel organische groei als kopen. Alle opties staan open. En het is nu de kunst om snel een goed hoofdkantoor op te bouwen in Duitsland, waar we eigenlijk al succesvol in zijn. En het winnen van de harten van de Duitse franchise-nemers, van de bedrijven die we hebben gekocht, om samen met ons deze reis te gaan maken.
Ja, want je hebt die bedrijven gekocht, daar vallen ondernemers onder. Opereren die dan ook automatisch onder de vlag nu van New York Pizza?
Nee, die zijn gewoon nog. We hebben die bedrijven gekocht. Die opereren nog onder het bedrijf waar zij hun franchisecontract mee hebben getekend.
En dat kan ook zo blijven als zij het uiteindelijk
in theorie
zitten.
Kan dat ook zo blijven.
Maar in de praktijk zal het meevallen.
In de praktijk gaan we met hun in gesprek. En dat is bij het overgrote deel al gelukt. Om met onze plannen in te stemmen en onder naam New York Pizza uiteindelijk te gaan.
Ja, en wat kun je die ondernemers, die franchisenemers bieden?
Nou,
waarom zouden ze overstag gaan?
Dit is een korte vraag met een lang antwoord. Als je kijkt naar de pizza-industrie, dan zie je dat die in Anglo-Saxische landen beter ontwikkeld is dan op het Europese continent. En dan zie je dat in Nederland eigenlijk een vrij unieke situatie is, dat er twee grote spelers zijn. Domino's en wij. En waar Domino's wereldwijd de nummer één is, zie je dat eigenlijk de enige plek in Europa die ik ken, zie je dat wij heel gemakkelijk goed stand en partij kunnen geven tegen Domino's. Dat zeg maar deze wedstrijd, die het in feite concurrentiestrijd, daar doen we heel goed in mee. En,
vind je het fijn dat het een wedstrijd is? Ja, ik merk dat je ervan gaat stralen.
Ja, dat vind ik leuk. Nee, dat is altijd leuk. Het is altijd leuk als je gewoon iets doet en je kan heel moeilijk benchmarken of meten. Dan is er natuurlijk minder uitdaging.
Maar een wedstrijd waarin het 2-1 staat, vind jij leuker dan een situatie waarin je met 10-0 voor staat?
Ja, dat is ook leuk. Als ondernemer is dat leuk, want dan kan je het verschil maken. En als je dan even kijkt naar, doordat wij al zo lang in Nederland zeg maar in concurrentie liggen met Domino's, weten we ook wat we moeten doen om mee te kunnen komen. En je ziet de laatste jaren zie je ook dat wij op een aantal gebieden minstens net zo sterk zijn geworden als dat onze concurrent is. En op sommige plekken misschien nog even wat beter.
Je hebt nu wel vaak genoeg Domino's gezegd, hè?
Ja, dat ga ik niet meer noemen. Het is gewoon, maar het maakt ook niet uit.
Waarom ga je in Duitsland dan zo expliciet voor die tweede plek?
Nou, omdat die kans daar ligt.
Eigenlijk, maar tweede is dus het hoogst haalbare in Duitsland?
Voorlopig wel. Op dit moment wel. Want wat je ziet is dus dat er één dominant speler is. Dat is weer dezelfde dominant speler waar wij al 30 jaar mee concurreren. En waar we makkelijk mee concurreren. En je ziet dat er eigenlijk nog een 10, 15 andere partijen zijn. Allemaal veel kleiner. En allemaal eigenlijk, die hebben een beetje stilgestaan in de tijd. Die hebben niet hun automatisering op orde. Die hebben niet hun operations op orde. Die hebben een heleboel reclame marketing activiteiten. Zijn eigenlijk nog gebaseerd op flyers in plaats van digitaal.
En wat is jouw troef? Ik geloof dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het softwarebedrijf dat opereert min of meer los van New York Pizza.
Ja, we hebben 5 jaar geleden hebben wij gezien dat onze toekomst alleen geborgd is op het moment dat wij onze data en onze operatie goed automatiseren. En we hadden een systeem wat eigenlijk heel langzaam veranderde, wat wel oké was, maar de veranderingssnelheid was ontzettend laag. Dus de nieuwe features, dat duurde lang en dat hinderde ons enorm. En toen hebben we eigenlijk gezocht naar een beter systeem en niet gevonden. En uiteindelijk, omdat we met een aantal goede mensen om tafel zaten, zijn we met een technische compagnon en een hele goede CEO, zijn we eigenlijk van scratch af aan dat systeem voor onszelf gaan bouwen.
Maar is dat dan met name voor jullie goed als franchisegever, dat je goed in kaart brengt wat er goed gaat en de data op een juiste manier kunt interpreteren? Of hebben franchisenemers er ook wat aan? En met name die Duitse franchisenemer, waar de digitalisering en de automatisering nog niet op een pijl is wat we hier in Nederland gewend zijn.
Eigenlijk is het bedienen we het hele stakeholdersmodel. We bedienen de koerier, de pizzabakker, de franchisenemer, de consument.
Met name ten bate van jullie als franchisegever.
Want de operatie wordt ook een stuk beter. We hebben Track & Trace komt er binnenkort aan. Een loyalty-programma voor de klant. Er zit rapportagetools op food, labor en marketinginformatie voor de franchisenemer. En er zit ook een rapportagetool voor ons. Maar het is ook de website en de app. Het is eigenlijk een heel pakket. Tot en met de reviews voor de klanten. Uiteindelijk geeft het. Brengt dit systeem, ons businessmodel maakt het transparant, vergelijkbaar binnen de keten en kan iedereen er zijn voordeel mee doen.
Niet onbelangrijk, je haalde het in het begin van dit programma ook al even aan. Je hebt begin dit jaar 75% van de aandelen verkocht aan een Noors bedrijf, Orkla. Waarom deed je dat?
Omdat het een fantastisch bedrijf is. Je moet ook wat verder kijken dan je eigen carrière lang is. En je ziet dat ook Orkla een 370 jaar oud bedrijf is. Beursgenoteerd, vrijwel geen vreemd vermogen, ongelooflijk winstgevend.
Vind je belangrijk, hè? Private equity komt er per definitie niet in.
Nou, dat als ik ergens leiding moet geven, ik heb niets tegen private equity, dan vind ik het heel prettig als je alle besluiten kan nemen op lange termijn gericht. En wat minder op korte termijn. En als je wordt gehinderd door zeg maar een schuldenlast of rentebetalingen, waardoor je goede besluiten of belangrijke besluiten moet uitstellen of niet kunnen nemen, hindert je dat in het ondernemerschap.
En hoeveel hinder heb jij gehad van aandeelhouders? Want ik begrijp dat dat ten grondslag ligt aan deze beslissing, die in onmin leefden met elkaar.
Nee, eigenlijk, dat heeft me nooit gehinderd. Dat was meer van persoonlijke aard.
Maar het was wel zo.
Het heeft me nooit gehinderd in ondernemingskunsten.
Maar heeft het je gedreven tot de verkoop van die aandelen?
Het heeft er mede een rol bij gespeeld, waarbij Orkla de doorslaggevende factor is. Want die hadden ook al een zusterbedrijf, Kotipizza, in Finland, met 300 vestigingen, waar wij een hele goede relatie mee onderhouden. En geeft ons de mogelijkheid om eigenlijk ook een hele lange termijn toekomst die bestendig is voor onze franchise-nemers, voor onze klanten, voor onze medewerkers, op pizzagebied neer te zetten.
Je noemt iedereen behalve jezelf. Jij verkoopt je bedrijf, het bedrijf dat je mede hebt opgericht.
Ja, maar ik ben uiteindelijk ondergeschikt aan het belang van het bedrijf.
Wat is jouw lange termijn plan dan met het bedrijf en met je eigen toekomst?
Nou, het is eigenlijk heel simpel. We hebben een aantal besluiten genomen dit jaar. En een van die besluiten is dat wij in Duitsland met een buy-and-build-strategie zijn gestart.
Nou, daar is dan dat beslis jij? Of
dat was ons businessplan. Dat was ons businessplan, was dat al voordat Orkla in zicht kwam. Daar zijn we al sinds 2018 mee bezig. Maar om dat uit te voeren, dat is denk ik als ondernemer echt helemaal fantastisch. En als het dan de komende jaar zal blijken of dat ook zo gaat lukken zoals wij wensen. En dat geeft namelijk, als wij de komende anderhalf jaar, twee jaar, kunnen wij een platform bouwen waarmee wij wel 10 jaar vooruit kunnen in Duitsland. Zo groot is die markt. Dus dat vind ik als ondernemer ongelooflijk aantrekkelijk.
En ben jij er dan nog bij betrokken?
Ja, ja, absoluut.
Over 10 jaar?
Ik heb een afspraak met Orkla voor de komende jaren. En op het moment dat er speelt nog iets anders, dat heeft Orkla vorige week bekendgemaakt, is dat zij een dominante grote pizzaspeler willen worden in Europa. En aangezien ik echt hou van mijn werk en hou van pizza, als ik daar dan een leuke rol nog in kan spelen in dat grotere geheel, dan kan het over 10 jaar rustig zijn dat ik er nog mee bezig ben.
Maar je moet het niet in je eentje doen, daar gaat het komende dilemma over. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Door een personeelstekort van 1000 man moeten we onze groeiplannen serieus terugschroeven of New York Pizza heeft dat personeelstekort zo opgelost. We gaan er weinig van merken.
Nou, mijn karakter zegt, we hebben het zo opgelost. De praktijk zal wat weerbarstiger zijn.
Nou, we zijn toch al aan de nuance begonnen. Maar ja, het is op dit moment een groot probleem.
Het is een rem op onze groei.
Waar ben je met name naar op zoek?
We zijn met name op zoek naar couriers. Want er is een enorme hoeveelheid toetreders op deze markt, met Flink, Gorilla, Flitsbezorgers. En een enorme verandering in het gedrag van de consument. Men laat meer thuis bezorgen.
Moet je niet gewoon meer gaan betalen? Want ik zit hartstikke goed op mijn plek, maar ik heb toch even naar de vacature gekeken. En daar staat dan, als bezorger verdien je een leuk salaris en misschien wat fooi als je leuk glimlacht. Nou, ik zou liever een fantastisch salaris hebben en eventueel een fooi.
Nou, je ziet eigenlijk dat wij concurreren met bedrijven die geen winst draaien. En toch ben ik nog vrij klassiek geschoold, is dat elk bedrijf moet gewoon geld verdienen om op lange termijn te kunnen bestaan.
Ja, bedrijven waar jij het over hebt, die zitten in de fase waarin ze marktaandeel moeten veroveren en die zeggen, oké, als we dat voor elkaar hebben, dan hebben we het bestendigd en dan kunnen we vanaf dat moment mooie cijfers laten zien.
En volgens mij gaan de meeste van deze bedrijven gewoon keihard verdwijnen en er zal er eentje overblijven of twee overblijven. Maar wat je ziet is dat we concurreren met de bedrijven die niet winst hoeven te draaien op korte termijn. We zien ook dat wij aanzienlijk meer betalen dan dat we in het verleden gewend waren. We gaan echt mee in die salarisgroei van de medewerkers. En dat zijn overigens onze franchise-nemers die dat betalen, want wij hebben geen eigen winkels.
Nee, wie heeft dan uiteindelijk de regie over hoe je dat personeelstekort moet tackelen?
Dus dat is ook weer disciplinair, dat doe je samen. Wij als merk, New York Pizza, kunnen campagnes maken en kunnen onze franchise-nemers helpen om hun vacatures prominenter in beeld te brengen. Wij gaan niet over de honorering van de franchise-nemers die ze aan hun medewerkers betalen. Maar daar zie je ook.
Maar je zegt wij betalen wel beter. We zijn meegegaan in die prijsvlak. Maar
na 30 jaar noem ik New York Pizza wij, franchise-nemers, hoofdkantoor 1. Maar als je het wat scherper gaat definiëren, dan zijn wij daarvoor om onze franchise-nemers te faciliteren. Maar zij moeten het uiteindelijk betalen. En dus moeten de mensen binnenhalen. Dus wij kunnen een basislaag neerleggen. En alles helpen om recruiting voor elkaar te krijgen. Maar zij zullen het moeten doen.
Niet bepaald een basiscampagne is dat je een plekje hebt gereserveerd voor een pizzabezorger in de eerste commerciële ruimtereis. Waar komt dat idee vandaan?
Dat komt van een fantastisch creatief. We hebben gevraagd, luister eens, wij moeten onze franchise-nemer helpen. Want het allergrootste bottleneck voor hun is nu koeriers en pizzabakkers. En we hebben gezegd, kom met een idee. En we hebben fantastische. We hebben in onze raad van commissarissen ook Simon Neefjes, een fantastische merkstrateeg. En uit zijn parochie komt ook een fantastisch creatief die 10 voorstellen heeft gedaan. En toen hij ze wil gaan presenteren, uiteindelijk zei, er is er eigenlijk maar eentje goed. En dat was deze.
Wanneer gaat die reis?
In 2023.
2023. Nog een andere kwestie die veel aan de orde komt de laatste tijd is dat alles duurder wordt. Personeel wordt duurder, grondstoffen worden duurder. Voedsel, heeft de Rabobank vandaag nog naar buiten gebracht, blijft voorlopig nog wel duurder. Wat gaat dat voor gevolgen hebben voor de prijzen van pizza's?
Nou, uiteindelijk moet je de prijs door gaan rekenen aan de eindconsument. Het valt mee. De prijsstijging die wij gaan doorvoeren. Ik kan niet precies zeggen hoeveel. Maar
je weet het al.
Ik weet het al.
Maar waarom kan je het dan niet zeggen? Ik vind dit het uitgelezen moment.
Ik vind het absoluut niet aan mij om dat bekend te maken.
Maar niet aan jou?
Nee.
Aan wie dan wel?
Dat zal je zien op het moment dat we onze prijzen verhogen. Het is ook concurrentiegevoelig.
Is dat het met name? Nee, ik dacht namelijk misschien aan de hand van een prijs op dit moment van de pizza caprese. Ik heb het even opgezocht. 30 centimeter hebben we het dan over. Die kost nu €14,99. Gaat daar een flinke klap opkomen?
Nee, niet een flinke klap, maar wel. De klap is primair gericht om de stijging van onze kosten af te dekken. Wij geloven niet in dat je je marge moet gaan verbeteren op het moment dat het kan. We moeten gewoon een goede prijskwaliteit blijven houden.
En wanneer gaat die prijsstijging bekend worden gemaakt door wie dan ook?
In de komende 3 maanden ergens.
Nou ja, zeg. Ik hou me aanbevolen. Naar het volgende dilemma. Ook New York Pizza moet met de tijd mee. En daarom is over 5 jaar de helft van alle pizza's in het assortiment vegetarisch. Of New York Pizza verkoopt pizza's die de klant wil. Gezondheid, duurzaamheid komen op plek 2 en 3.
De eerste is absoluut onze wens.
En het tweede is hoe het misschien zal gaan.
Dat heeft met heel veel dingen te maken. Wat we zien is, we hebben dit jaar geprobeerd ons tonijn te vervangen voor een vegan tonijn.
Dat was geen succes, geloof
ik.
En
dat werd door de consument gewoon met hele slechte productratings gewaardeerd. Dus hebben we teruggedraaid. Dus onze wens is er. We hebben ook een vegan shawarma en vegan kaas. We zijn echt wel die weg op aan het gaan.
En toch nog weer even om het fijn te slijpen. Onze wens is dan de wens van het hoofdkantoor? Of is er heel veel ruimte voor een franchise-nemer die ziet dat die veganistische tonijn die bepaald volle zalen trekt en denkt, nou, dat laten we dan maar even.
Nou, het probleem is dat de veganistische consument nog niet heel groot is. En dat is een klein onderdeel van de markt. En uiteindelijk zijn we een commercieel bedrijf, niet een ideologisch bedrijf. We moeten denken aan inmiddels denk ik ook wel bijna 8000 mensen die op de payroll staan, die ook moeten geld blijven verdienen.
Maar je kunt een voorloper zijn of je kunt zeggen, nou, we laten de samenleving bepalen wat we verkopen.
Nee, wij zijn absoluut al een voorloper. We hebben 2 jaar geleden een bloemkoolbodem geïntroduceerd. Die zit erin, die gaat eigenlijk hartstikke goed en die groeit, maar die is niet heel groot nog. Je ziet dat we vegan doen, proberen vegan tonijn. Dan gaan we kijken of we een betere kunnen vinden. Dus wij blijven consistent proberen die stappen te zetten die bij onze lange termijn doelstelling behoren. En de consument bepaalt uiteindelijk wat er op het bord ligt.
Ja, of de politiek. Want er zijn flinke akkoorden gesloten. Het bekendste in Nederland is het preventieakkoord. Het gaat over van alles, over alcohol, over suiker, over overgewicht, over fastfood ook. Het RIVM heeft dit jaar nog moeten constateren, nou, we gaan de afspraken niet halen. En dus is er meer nodig om ervoor te zorgen dat minder mensen lijden aan overgewicht bijvoorbeeld. En dan wordt er gesproken over goed eten, gezond eten, goedkoper maken, wat minder gezond eten, duurder maken, marketing aanpassen, het aantal fastfoodketens of vestigingen in Nederland eens eventjes goed tegen het licht houden. Snap jij dat die politieke druk, die maatschappelijke druk aan het toenemen is?
Ja, maar die gaat voor een flink deel ook weer langs ons. Want uiteindelijk verkopen wij een pizza, dat is eigenlijk een boterham met tomaat, pure tomaat en een magere kaas, een tosti. En als je er groente op legt, is het eigenlijk best heel acceptabel. Leg je er pepperoni en allemaal sausen op, dan wordt het ongezond.
Ik merk dat mijn interesse aan het toenemen is. Jawel. Je ongezonde elementen ook noemt.
Maar de praktijk is dat wij geen frituur hebben. We hebben weinig suiker, we hebben een laag zoutgehalte. We zijn onnatural, geen kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen. Dus
twee keer per week pizza, misschien nog onafhankelijk van wat erop ligt, is toch niet gezond? Hoort niet bij een goed dieet, of wel?
Ik denk dat uiteindelijk gaat het om de hoeveelheid die je ervan eet. Dus niet eens twee keer in de week pizza. Ik eet wel meer dan twee keer in de week pizza, maar ik eet er niet zo heel veel van.
Maar je zegt het gaat voor een groot deel langs ons heen. Raakt het je ook voor een deel? Zal je toch ook moeten kijken naar dat preventieakkoord, naar de politieke druk?
Nee, want als ik het zo lees, dan gaat het over suikertax, dan gaat het over vet, dan gaat het over frituur. En dat zijn allemaal dingen die eigenlijk voor 85-90% niet bij ons plaatsvinden. We hebben een helemaal natuurlijk product. Een boterham met tomaat en kaas. En daarna kan je alle kanten op gaan. En onze mensen hebben veel kipproducten, we hebben veel vegetarische producten. Dus ik denk dat wij niet de partij zijn die daar het meeste last van gaan krijgen.
Philippe Vorst, ik ga je in de gaten houden de komende 3 maanden... om die prijsstijging toch nog tot me te nemen, en ook de komende jaren om te kijken op welke manier jij betrokken blijft bij het bedrijf. Dank voor dit gesprek.
Oké, graag gedaan. Dank
Philippe
je,
Vorst
Thomas.
Van New York Pizza. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Carla Mone van de branchevereniging Koninklijke Nederlandse Ingenieurs over het grote tekort aan budget voor het onderhoud van onze befaamde infrastructuur. Luister dan de podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen ruim baan voor het beleggerspanel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
De afgelopen rode vrijdag kregen de financiële markten een flinke klap vanwege de nieuwe coronavariant. En meer dan de helft van de grote beursgangen flopte dit jaar. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Lodewijk van der Croft, partner van beleggingsonderneming Comgest, en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege van Stroef en Lemberger. Fijn dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Met uiteraard aandacht voor jullie laatste transactie. Lodewijk, wat kun je daarover zeggen?
Ja, elke maand koop ik voor mijn eigen pensioenfonds aandelen bij. En ondanks het feit dat ik toch heel veel banken de afgelopen tijd heb zien terugschalen in de weging aandelen, heb ik gewoon weer voor 100% aandelen bijgekocht. Dat doe ik eigenlijk elke maand. Ik moet nog, denk een jaar of 15 tot 20 tot mijn pensioengerichte leeftijd blijven beleggen. En dan is aandelen eigenlijk de enige optie.
Maar je geeft er wel bij aan dat er bepaalde instanties, bedrijven zijn die zich wat terugtrekken, die wat aarzelingen hebben. Waarom speelt dat bij jou dan helemaal niet?
Nou, wat je natuurlijk ziet bij veel vermogensbeheerders die de keuze kunnen maken tussen aandelen en obligaties, dat ze de laatste tijd wat geld van tafel hebben gehaald, hebben een goed beursjaar achter de rug en denken van nou, halen wat risico van tafel. Probleem is alleen dat obligaties zijn gewoon niet heel aantrekkelijk op deze renteniveaus nog steeds. En als je nog 15 jaar moet beleggen tegen deze renteniveaus, dan kan je beter de risico's nemen die bij aandelen horen.
Maar komt er denk je een keer een maand dat zelfs jij, die dus eigenlijk zonder nadenken altijd 100% aandelen doet, zou overwegen om dat toch wat anders te gaan verdelen?
Dan denk ik dat de 10-jaars rente rond de 3% moet staan.
Wim, jouw laatste transactie.
Nou, ik wil nog even aan op Lodewijk. Die beleggingshorizon tot de pensioenleeftijd. Ik zou willen zeggen, je moet daarna ook uitgaan van je levensverwachting. Als je zelfstandig pensioen in eigen beheer hebt, dan moet je eigenlijk je beleggingshorizon echt tot je ultieme leeftijd uitspreiden.
Je ultieme leeftijd?
Ja, nou, wat ingeschat wordt.
Oh, okay.
Laten we zeggen, de leeftijdsverwachting van mensen die 65, 67 worden is minimaal 82, 83 jaar. Dus je beleggingshorizon, als je 45 bent, is eigenlijk 40 jaar. Dan doet het instapmoment er niet meer toe en dan kan je echt niet aan market timing gaan doen. Dan is het heel verstandig dat je zeg maar je allocatie richting aandelen doet.
Neem
dan
over
onze transactie. Wij hebben het aandelenexposure niet afgebouwd. We zijn neutraal tot licht overwogen. Dat houden we zo. Maar binnen de totale allocatie trekken we wel wat geld weg uit zeg maar het Verre Oosten en verschuiven dat naar Europa. We blijven echt fors overwogen in Amerika. We blijven ook overwogen in het Verre Oosten. Maar de China bet, daar is dit jaar wel wat twijfel.
Dus je bedoelt dat je ook die opkomende markten een beetje links tempert. Laat liggen, een beetje tempert?
Ja. We zien toch dat daar redenen voor zijn. En daar komen we zo duidelijk op terug. Hè, als we over China en India en dergelijke spreken.
Laten we beginnen bij het begin, afgelopen vrijdag dan, om maar concreet te zijn. Namelijk de schok ook op de beurzen dat er sprake is van een nieuwe coronavariant, Omicron. Betekende dat de AEX vrijdag 3% lager sloot. Maandag was er sprake van enig herstel. Vandaag valt het volgens mij weer tegen. Wat doet zo'n dag bijvoorbeeld met jouw gemoed, Lodewijk?
Nou ja, het is in eerste instantie als professional vind ik natuurlijk spannend allemaal. Dat soort uitslagen gebeuren. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, de afgelopen jaren, dan is de volatiliteit van markten heel laag geweest. We hebben eigenlijk sinds de correctie van maart 2020 is de beurs eigenlijk alleen maar omhoog gegaan. En dan zijn beurzen als afgelopen vrijdag zijn wel even extra spannend. Ja. En je ziet dat vandaag beurzen weer een stapje terug doen. En dat heeft dan te maken met de opmerking van de voorzitter van Moderna. Die aangeeft dat het waarschijnlijk toch wel wat langer gaat duren voordat ze hun medicijn kunnen aanpassen aan het nieuwe coronavirus.
Koen Bender zei hier eerder vandaag dat die grote bazen van farmaceuten na Jay Powell zo ongeveer de belangrijkste zijn als het gaat over het sentiment op de financiële markten. Lodewijk, deel jij die analyse?
Ik denk dat Koen het hier wederom bij het recht heeft.
Wederom. Wim, denk jij er ook zo over?
Ja, maar ook Jay Powell zelf deed een duit in het zakje gisteravond door zich eigenlijk een beetje in te dekken. Die zei van ja, als het nu allemaal langer gaat duren met corona, dan krijgen we meer fricties in de logistieke ketens. En daardoor zijn ook die prijzen opgelopen, de inflatiecijfers. Die ziet hij natuurlijk met de nodige zorg. En ook trouwens, de Fed spreekt altijd over het zogenaamde dubbele mandaat. Ze moeten niet alleen op inflatie, maar ook op de totale economie, op de arbeidsmarkt onder andere letten. En ja, als corona voortduurt, dan blijven die fricties voortduren. En zou je ook wat langer hogere inflatiecijfers kunnen verwachten. En de Fed en andere centrale banken hebben steeds geroepen dat het allemaal een tijdelijke zaak was. Ik meen ook trouwens, als je kijkt naar de componentenanalyse, dat het inderdaad wel zo is dat we niet een structureel hogere inflatie moeten verwachten. Geen loonprijsinflatiespiraal. Maar wel dat het nog even komende maanden en zelfs kwartalen kan voortduren.
Maar laat ik ook met jou nog even terugblikken naar vrijdag. Dat is dus een dag dat er op de AEX 3% afging. In Amerika ging ook wel het
aanvankelijk ging het zelfs wel meer. Dan ging het zelfs wel harder. En olieprijzen bijvoorbeeld, die kelderden ook even
maar
met 5,
6%. Dat vind ik als professional wel spannend. Wat betekent dat voor jou? Wordt er gehandeld? Wordt er vergaderd? Zit je even stil?
Nee, we tellen even onze knopen inderdaad letterlijk. Maar niet dat we zeggen van dat je gewoon grote opportunities hebt om erop in te springen.
Ja, maar wat doe je dan? Je telt je knopen. Dat is natuurlijk een uitdrukking.
Nee, je gaat even kijken waar je zit. Waar de grootste risico's zitten. Maar de volatility die is heel gering. Dat zei Lodewijk ook al. De bewegelijkheid, als je kijkt, de Dow die sloot uiteindelijk min 2,5. En dat was de grootste daler dit jaar.
Kortom, dus gaat eigenlijk nergens over.
Nou, bijna niet. En je ziet eigenlijk dat er een enorme veerkracht is. Dat er ook weer zo'n dag geruststellende mededelingen komen. Het begint in Azië, dan Europa. Europa altijd een beetje chagrijnig. Wordt opgetrokken door Wall Street. En dan zag je gisteren ook al dat de beurzen weer wat opveerden. Maar goed, het sentiment werd aan het eind van de dag weer een beetje verpest door die moderne topman en door de Fed-president. En natuurlijk, ja, we weten eigenlijk nog heel weinig van het virus. We weten dat het meer besmettelijk is, maar of het tot een zwaarder ziektebeeld leidt, dat weten we eigenlijk gewoon nog niet.
Ik sprak vrijdagmiddag, toen die slotstand nog niet op de bord stond, ook in Amsterdam niet, al wel met Corné van Zijl. En die signaleerde natuurlijk ook die daling. Toen ging het nog over meer dan 3%. Maar hij zei, ja, natuurlijk gebeurt er een hoop. En ik kijk er met spanning naar. Maar het is eigenlijk ook wel weer zo voorspelbaar dat het bijna saai wordt als je kijkt naar welke bedrijven er nou getroffen worden. Welke bedrijven er misschien zelfs wel positief uitspringen. Hè, PostNL en de bezorgers, die behoren dan weer tot de winnaars. En de oudere industrie, toerisme, krijgt een klap. Ja. Was het zo voorspelbaar? Was het zo saai?
Ja, het was zeker heel erg voorspelbaar. Alle bedrijven die zouden profiteren van het heropenen van de economie, die moesten allemaal weer stappen terugzetten. Nou, vandaag zie je dat Heineken onder andere ook weer terug moet. Ja, wat als het betekent dat kroegen en dergelijke weer langer dicht moeten blijven, is dat een probleem? Wat je wel ziet, en dat is denk ik de reden waarom kapitaalmarkten er relatief goed mee om kunnen gaan, is dat die bedrijfswinsten, die zijn gewoon hartstikke goed geweest de afgelopen periode. En dat zorgt er toch wel voor dat er een bodem ligt onder de huidige waardering, waarvan we al langer ook in dit programma zeggen, nou, het is best hoog allemaal, ja, duur.
Hoogtevrees.
Maar ja, de S&P 500 heeft een winstgroei van 40% laten zien year to date. En dan is de vergelijkingsbasis natuurlijk met vorig jaar is makkelijk, en olieprijzen zijn opgelopen, en dat speelt allemaal mee. Maar volgend jaar verwachten analisten een winstgroei nog steeds van 8%. En waarom is dat nou? Omdat die grote bedrijven, en we hoorden het daarnet bij je vorige spreker ook, grotere bedrijven zijn in staat om IT-investeringen te doen, zijn in staat om ook deze periode op een goede manier door te komen, terwijl kleine bedrijven moeite hebben om dit bij te houden.
Wim, het is toch bijna december, de tijd om voorzichtig vooruit te blikken naar 2022. Die winstniveaus, denk je ook dat dat wel voor een deel vast te houden is?
Ik denk het zeker, want wat ook gaande is, is een structurele verschuiving in de economie. Het grotere zwaartegewicht, zeg maar, van onder andere de techbedrijven en ten opzichte van de old economy. En je ziet die nieuwe bedrijven, die hebben hogere winstmarges en die hebben ook een ander business model. Die profiteren sterker van de investeringen en aanloopverliezen die ze hebben gehad. Van de marginale opbrengst, de marginale omzet die ze maken, de eerstvolgende omzet, die druppelt direct door naar de bottomline, naar de verlies- en winstrekening. En sommige van die companies hebben exponentiële business models, terwijl de old economy vaak lineair gestaag groeit.
We gaan naar nieuwe economieën, bijvoorbeeld India.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Steeds meer investeerders keren China de rug toe en investeren in de plaats daarvan in India. Daarover schrijft onder andere het FD. En Lodewijk, ik wil bij jou beginnen, want ik was druk bezig met mijn onderzoek voor dit panel. Dat wil zeggen, ik googelde op India, China en beleggen. En een van de eerste hits was van Comgest uit 2018. Wordt India het nieuwe China?
Ja,
nou dan is het bijna 2022.
Ja,
hebben we het er nog over of weer over?
Nou ja, het verschil tussen India en China is enorm. En dat was het in 2018 en dat is het nog steeds. En een van de voordelen van India is dat, ik zeg altijd gekscherend, dat China is in onze generatie is het grote verhaal. En voor de generatie van mijn kinderen zou India dat wel eens kunnen zijn. Want het niveau van welvaart in India ligt op een kwart van dat van China. Dus er is nog een enorme weg te gaan. China vergrijst, India heeft een veel jongere populatieopbouw. En dat zorgt ervoor dat er in principe heel veel potentie is voor India.
Maar is dit nou ook zo'n verhaal dat je zo af en toe moet herhalen en dan wordt het vanzelf wel waar? Of blijkt het toch een luchtbel te zijn?
Nou, als je kijkt naar de waarderingen voor Indiase bedrijven, liggen structureel hoger dan voor Chinese bedrijven. Dus beleggers die onderkennen dat er kwaliteit in India te vinden is. Het probleem van India is alleen dat het een democratie is. En het is wat lastiger te sturen dan China.
Bedoelde jij overigens, Wim, met het Verre Oosten, waar we het eerder in dit panel over hadden, bedoelde je daar ook India mee?
Ja, zeker wel. En wij kijken ook met de positieve blik naar India, maar toch ook met een aantal kanttekeningen. En eigenlijk ligt bij ons toch wel de nadruk meer op China dan op India. Er zijn een aantal aantrekkelijke bedrijven in India die ook sterk internationaal exposure hebben. Maar de binnenlandse economie in India die worstelt toch nog met een aantal zaken. Je moet ook niet vergeten, het is inderdaad wat Lodewijk al noemt, een democratie. Maar ook nog
dat
eens
lijkt
een keer,
positief, dat, of niet?
Nou, dat kan in sommige...
Weer
dat,
zo'n democratie.
Ja, nee, in principe is dat een positieve factor. Maar ze hebben ook een groot aantal deelstaten. En laten we zeggen, Modi's populariteit begint toch af te nemen. Hij heeft de afgelopen jaren op een drietal hervormingen ingezet van de landbouw, van de arbeidsmarkt en ook landhervorming enzovoort. Nou, zo langzaam met dat soort dingen worstelen.
Centrale BTW.
Ja.
BTW werd tot op heden lokaal geheven in plaats van nationaal.
Ja.
En dat zijn belangrijke stappen. En ik ben het met Wim eens dat, dat er heel veel redenen zijn om je zorgen te maken over India. Maar aan de andere kant, we beleggen niet in India, de BV India. We beleggen in succesvolle bedrijven in India en succesvolle bedrijven in China.
En hoe stabiel zijn die succesvolle bedrijven dan? Een van de bedrijven die vaak voorbij komt, dat is Paytm, betaaldienst. Is naar de beurs gegaan. Dat zou een ontzettend groot succesverhaal worden. Nou, blijkt uiteindelijk dat daar binnen één dag al 40%, meen ik, van de waarde van verdampt is. Had je dat dan van tevoren wel als een succesvol bedrijf getypeerd?
Nou, Paytm is nog steeds een succesvol bedrijf. Alleen de beursgang is geen succes geweest. En dat hebben we de afgelopen periode wel vaker gezien.
Toch wel waar jij ook met name naar moet kijken, toch?
Nou, kijk, wij beleggen alleen in bedrijven die een zeker track record op de beurs al hebben gehad. Dus we zullen nooit in een IPO stappen. Ook niet als het een bedrijf als Paytm is. Maar wat je gewoon ziet de laatste tijd is dat bedrijven die naar de beurs gaan moeite hebben om hun introductiekoers te ontstijgen, laat staan er overheen te gaan. En de helft, zoals je in de introductie aangaf, noteert onder de introductieprijs.
Ja.
Ja, het is op dit moment een algemeen kenmerk van IPO's en van beursgangen, van innovatieve companies. Daar liggen de cashflows wat verder weg in de toekomst. Dit jaar hebben we gezien dat de rente, de inflatieverwachting steeg. Dus dan heb je zeg maar het verdisconteringsmechanisme is in het nadeel van die bedrijven. En als je kijkt naar de techsector als geheel, zie je gewoon dat het een concentratie plaatsvindt, ook op de beurs. De beurswaarde van de grote techbedrijven die ook direct nu al winsten leveren, die dus zeg maar niet verder wegliggende kaststromen hebben, dus ook een ander verdisconteringsmechanisme, die het zelfs ook beter doen dan verwacht, die presteren heel goed, hè? De Nasdaq 100. Maar wat daaronder zit, en zelfs bedrijven die vorig jaar enorm hebben geprofiteerd van work at home enzovoort, bedrijven als Zoom Communications enzovoort, Video Communications, die zijn dit jaar eigenlijk toch weer opnieuw afgestraft. Nou, maar onderliggend zie je dat daar een enorme omzetgroei plaatsvindt en uiteindelijk ook wel behoorlijke winstgroei. Dus je kan die innovatieve sectoren niet mijden.
Kom zo meteen nog even op die geflopte beursgangen. Nu eerst India, want hoeveel heeft dat nog te maken met China? Hè? Ik gaf wel aan, China heeft dan een deel van zijn aantrekkelijkheid verloren, dus zoekt dat geld een uitweg naar India. Maar stel nou dat de Chinese toezichthouder zich de komende tijd wat minder activistisch gaat opstellen en die bedrijven wat meer met rust laat. Is die populariteit van India dan ook, Lodewijk, denk jij, van voorbijgaande aard?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat India in de belangstelling blijft staan. Alleen dat de nadruk op India nu een beetje wordt gelegd omdat China in de hoek van zit waar de klappen vallen. Maar je moet niet vergeten dat bijvoorbeeld vorig jaar China het heel goed heeft gedaan. De beurs van China heeft een heel goed jaar achter de rug gehad. India daarentegen juist een heel moeilijk beursjaar. Dus wat dat betreft kan je niet op basis van de afgelopen 9 maanden concluderen dat de een succes is en de andere een failure. De realiteit is dat India een hele lange weg nog te gaan heeft.
Dan, jullie waren er al half aan begonnen, dus ik wil jullie ook niet teleurstellen. Die beursgangen die floppen. De helft van de wereldwijde beursgangen van een waarde van 1 miljard dollar of hoger wordt verhandeld onder de oorspronkelijke prijs. Daarover schreef onder andere de Financial Times. Ja, heeft dat dan toch ook te maken met de begeleidende banken, de investeringsbanken, ik noem een Goldman Sachs, die toch meegaan in dat verhaal van overwaarderen?
Nou, overwaardering. Kijk, we zitten gewoon, ondanks de volatiliteit, ondanks de kleine correctie van de laatste dagen, zitten we natuurlijk echt op een piek. En nou, met zo'n enorme golf komen er ook weer beursintroducties. Vroege investeerders die ook hun investering willen verzilveren.
Nou, die denken dat dit het moment is. En die komen dan toch van een koude kermis thuis.
Nou, die zeg maar de afgelopen 9-10 maanden zeg maar, naar de markt zijn gegaan. En sommige van die bedrijven laten nog niet nog geen winst zien of niet voldoende winst.
Dat dus, hoeft er ook niet altijd?
Nou, dat heb ik net een beetje proberen uit te leggen. Tot dusver, zeg maar, tot begin dit jaar hadden we voornamelijk met een dalende rente te maken. En nu met een wat stijgende rente of volatiele rente dit jaar. Want het is ook wel eens weer omlaag gegaan. Wat de rente betreft is het ook een beetje een achtbaan. Het is zelfs zo dat als je kijkt naar de volatiliteit in de obligatiemarkt, de Amerikaanse treasuries bijvoorbeeld, zoals je die kan waarnemen met de zogeheten MOVE-index, die is zeg maar bewegelijker dan de VIX-index.
Ja.
Nou, maar dit mechanisme van verdiscontering, van waardering, dat heeft er dus voor gezorgd dat die IPO's, die innovatieve nieuwe bedrijven, dat die op dit moment lager gewaardeerd worden.
Het zijn ook soms wel gevestigde bedrijven, hè, die we ook in Nederland goed kennen. Deliveroo, Oatly, geldt nog wel voor een aantal andere platformbedrijven die het slecht doen op de beurs, die vrij snel instorten. Lodewijk, wat zie jij als verklaring?
Nou, het probleem is dat veel van die bedrijven in de afgelopen jaren enorm veel financieringsrondes hebben gehad toen ze nog onder private equity gefinancierd werden. En ja, de manier waarop deze bedrijven omhoog worden geblazen. Ik haal weer je vorige spreker aan, die zegt ja, we concurreren tegen platforms die verlies mogen draaien. Ja, dat maakt dat waarderingen van dit soort platformbedrijven heel erg lastig is. En private equity, daar is zoveel geld gaat daarheen. En de druk is zo groot om daar fantastische rendementen te laten zien. Maar de realiteit is dat als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar... dat je op de beurs in Amerika evenveel rendement had kunnen maken in private equity.
Maar het waarderen van bedrijven is, om redenen die je net aanhaalde, dus heel erg ingewikkeld. Maar het is natuurlijk wel cruciaal als je een beursgang plant.
Nee hoor, want je moet gewoon een grotere gek vinden die jouw stukken wil kopen. En als je een mooi verhaal hebt, dan is daar heel veel vraag naar.
We zijn eruit. Nou, je moet gewoon een grotere gek vinden.
Het is een beetje de stoelendans. Maar overigens over die rentefactor, dat is vooral het waarderingsmechanisme. Want veel van die nieuwe bedrijven zijn toch al equity. Dus zeg maar met eigen vermogen gefinancierd van vroege investeerders, van private equity, venture capitalist en dergelijke. Dus de rentegevoeligheid zit niet in het operating model. En vaak zijn ze ook voor lange termijn gefinancierd. Zie het. Dus in de zin van de ontwikkeling van omzet en bedrijfswinsten, daar zie ik minder renterisico, maar wel in het algehele waarderingsmechanisme in de beurs.
Het aandeel Twitter werd gisteren ook plotseling wat meer gewaardeerd, omdat de topman, de medeoprichter Jack Dorsey, opstapte. Hij maakte bekend te vertrekken bij Twitter. Hij lag al eerder onder vuur, onder andere van de welbekende activistische aandeelhouder Elliot, die het hem verweet dat hij nog een andere grote liefde had. Volgens mij
te veel aan yoga, geloof ik.
Ja, hij was in ieder geval te weinig bezig met Twitter.
Ja.
Toch nog even in algemene zin. Jack Dorsey, tamelijk bepalend geweest voor Twitter, maakt na ik weet niet hoeveel jaar bekend dat hij ermee stopt. En de koers die springt omhoog.
Ja,
stank voor dan.
Sloot lager uiteindelijk. Hè?
Hij sloot lager. Maar goed, ik vond het wel interessant. De geruchten kwamen en je zag in één keer pat.
Ja, nou denk ik dat hij vooral werd gezien als een visionair en niet zozeer als een goede manager. En dat zou wellicht ook een verklaring kunnen zijn. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat als het om Twitter gaat, ik gaf net ook al aan.
Je hebt geen account, maar je hebt er wel overal verstand van.
Ik heb geen account van. En ik ben blij dat ik Donald Trump niet meer hoef te volgen op Twitter. Maar ik geef graag het woord aan Wim.
Nou, ik denk dat het terecht is wat de kritiek van de activistische aandeelhouder Elliot en andere betreft, onder andere ook de Amerikaanse professor Scott Galloway, een eminence crisis in de Amerikaanse investeringswereld. Die heeft ook gezegd, ja, een CEO die meerdere bedrijven gaat leiden. En bovendien kondigde Jack Dorsey vorig jaar aan eigenlijk dat hij nog de helft van zijn tijd in Afrika wenste te spenderen. Dus dan zijn aandeelhouders terecht kritisch. Maar goed, we hadden het net even over India. Er is dus een nieuwe topman aangekondigd. Die zit trouwens al heel lang bij Twitter, maar Parag Agrawal, als ik zijn naam goed uitspreek.
Ja, ik denk foutloos.
En die is ook uitkomstig uit van India. Dus we zien de invloed wel toenemen. Maar Jack Dorsey is er trouwens ook tussentijds nog een periode uit geweest. Van 2008 tot 2015. Ik denk dat hij sinds 2015 het bedrijf weer heel aardig op de rails heeft gekregen. Hij heeft partnerships gesloten met andere companies.
Ja, hij heeft het op de rails gekregen, maar wat uiteindelijk niet doorgegaan is, dat is een overname door Disney onder andere, waren vergevorderde gesprekken.
Hij begon heel goed, hè, met Periscope, de registratie van live events, door ook video registratie, videocontent aan te bieden, onder andere met de NFL. Maar hij werd later overtroefd door een betere bieder, en dat was Amazon samen met Disney voor de NFL. Maar ik denk dat daar wel nog een perspectief ligt. Maar een oprichter, een durfkapitalist, de eerste ondernemer, die heeft andere kwaliteiten, zeg maar, dan de manager die een bedrijf tot nog volledig
heeft. Hij heeft nog lang volgehouden, begrijp ik.
Ja, en hij heeft inderdaad nog die andere liefde, en dat is
Square.
Betaaldienst en fintech bedrijf.
Ben jij net zo streng en zeg je, ja, als je echt meerdere liefdes tegelijk hebt, je wil ook nog in Afrika zijn, je wil yoga doen, je wil Square tot een succes brengen en tegelijkertijd ben je een van de grote mannen van Twitter. Dat kan eigenlijk niet, of is dat een te klassieke?
Nou, Elon Musk laat zien dat het wel degelijk kan als je meerdere hobby's erop nahoudt.
Je hebt zelfs nog tijd om te twitteren.
Dus dat zou ik niet durven beweren, maar over het algemeen zeggen toezichthouders, raden van commissarissen zeggen, schoenmaker, hou je bij je leest, concentreer je op datgene dingen waar je voor bent ingehuurd.
Veel CEO's die hebben ook elders posities, zeg maar, in de Raad van Commissarissen of in de boards. Dus ze verdelen hun aandacht sowieso toch wel. Ik denk trouwens dat Jack Dorsey ook het bedrijf Twitter in een redelijk goede staat achterlaat. De laatste kwartaal registreerde Twitter toch nog weer een 37% omzetgroei. Ze hebben 320 miljoen maandelijkse gebruikers, meer dan 220 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Alleen,
dus
het is wel een actief segment. En ik snap eigenlijk van... hij leest natuurlijk veel sites en zo.
Lodewijk.
Ja. Maar Twitter is echt gewoon by far het nieuwste nieuwsmedium. Alleen je moet wel een goede geur hebben, goede neus hebben, dat je fake nieuws en echt nieuws ook weet te onderscheiden.
Ik dank jullie dat jullie bij het beste nieuwsmedium te gast waren, namelijk de radio. Lodewijk van der Croft van Comgest en Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger. Dank voor jullie komst. Zometeen zou ik zeker blijven luisteren, want dan gaat het over high-tech minis zwembaden voor Nederlandse tuinen. En het hoeft geen enorme kasteeltuin te zijn.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over slimme zwembaden. Nu eerst
de zakenpartner van de week.
En dat is Anne-Sophie Schuurman van jeugdzorg startup Groei en Glunder en buitenschoolse opvang Vesper Bezo Plus. Fijn dat je er weer bent.
Dankjewel.
Met vandaag speciale aandacht voor ondernemen in de zorg, in de jeugdzorg. Want ik zou bijna zeggen, je moet het maar durven. Ik denk dat je heel veel bureaucratie, heel veel regelgeving tegenkomt. Is dat ook jouw ervaring?
Zeker. Dat is ook waarom ik hier ook sta. Omdat ik hoop dat er meer ondernemers in de zorg komen. Want het is ontzettend ingewikkeld om in de zorg te ondernemen. Dit omdat we met een aanbestedingenmodel werken. Dus het gaat niet om of jij het beste of goedkoopste product levert, maar gewoon of je de aanbesteding wint. En dat
maar
is
die aanbesteding die win je toch op basis van bepaalde factoren waarin prijs en kwaliteit hopelijk een rol spelen?
Ja, maar dat proberen ze terug te brengen op regeltjes. En dat gaat vaak, overstijgt dat vaak. Dus het gaat vaak meer om politiek dan om, ben je de beste.
Maar jij bent er doorheen gebroken, het is jou gelukt.
Ja, en heel plat gezegd, ik ben gewoon goed in aanbestedingen schrijven.
Dan is dat misschien waar je deze tijd voor moet gebruiken. Wat zijn dan je tips? Want je zegt, ik hoop dat het navolging krijgt, dat meer mensen de stap wagen. Dan is het dus belangrijk dat je die aanbesteding wint. Waarom win jij hem?
Nou, het is grappig dat je dat zegt. Ik win hem omdat ik dus goed ben in... ik weet wat gemeenten willen horen. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel anderen die weten wat gemeenten willen horen. En daarom is Follow the Money bijvoorbeeld ook een platform wat in de jeugdzorgdossiers is gedoken. Omdat er dus ook veel zorgcowboys daarmee op de markt zijn.
Maar het is toch eigenlijk te triest voor woorden dat jij weet wat een gemeente wil horen. En ik snap dat het van belang is als je een aanbesteding wil winnen.
Mm-hmm.
Maar je moet toch eigenlijk vooral plannen maken die het beste zijn voor de jeugd waar je het over hebt.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is natuurlijk ook wat Groei en Glunder doet en biedt. En wij zijn continu op zoek naar de nieuwe wegen binnen de bureaucratie en regels in de jeugdzorg. Daarom zijn we ook een buitenschoolse opvang gestart voor kinderen met een extra zorgbehoefte. Dus ja, die ethiek die ervaar ik zelf wel. Maar dat maakt wel dat de sector wel een zieke sector soms is.
Maar wil je nou vooral mensen stimuleren deze stap te wagen? Of wil je mensen vooral waarschuwen voor wat ze allemaal tegenkomen? Want als ik dit nu luister en ik had ambities, dan zou ik misschien nog wel twee keer nadenken in plaats van een stapje harder gaan lopen.
Nou, dat is de vraag. Ik denk dat het belangrijk is dat we meer ondernemers krijgen die impact willen maken op de maatschappij. En de zorg is daar denk ik zeker in deze coronacrisis een hele belangrijke sector in om daar meer vernieuwing naartoe te brengen.
Ja, nee, dat snap ik wel. Maar dan blijft dus overeind dat het best wel eens zo zou kunnen zijn dat je veel weerstand tegenkomt. Of dat
100%.
Je misschien af en toe je principes terzijde moet schuiven. Want wat jij schrijft in je aanbesteding, wat gemeenten willen horen, hoeft niet per se te zijn wat jij denkt dat het beste is.
Nou, sterker nog, je schrijft iets op in de aanbesteding en vervolgens kijkt de gemeente daar totaal niet meer naar en wordt er ook niet op gehandhaafd. Dus het is een hele rare sector waarin we dus de toetreding is hoog, hè, de drempel is hoog vanuit zo'n aanbesteding, maar daarna wordt er niet meer gekeken naar alle beloftes.
Maar dus als je helemaal binnen bent,
ben je binnen.
Dan ben je binnen en kun je ook je gang gaan.
Ja, met alle gevolgen van dienst soms. Ja.
Soms wel, maar soms kan dat dus ook positief uitpakken. Want
precies, ja.
Dat geldt dan waarschijnlijk voor jou?
Ja, ja, wij zijn een kleinschalige zorgorganisatie dus in deze gemeente. En we hebben ook onder andere onszelf verzameld met nog 6 kleinschalige zorgorganisaties om de enorme druk die op dit moment op de markt staat. Het heet in corona over code zwart, maar de jeugdzorg zit al lang in code zwart. Kinderen die mishandeld worden, misbruikt worden, staan op wachtlijsten van 6 maanden. En dat is echt heel belangrijk dat daar meer ruimte voor komt. Maar wat niet gaat. En wij proberen dus nu met onder andere een samenwerkingsverband van 6 kleinschalige zorgaanbieders daar een stap in te zetten. Met alle andere zorgaanbieders ook in de stad natuurlijk.
Maar de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft de stap gezet naar de rechter eerder dit jaar. Is een uitspraak uitgekomen. Heeft te maken met de decentralisatie. De verantwoordelijkheid bij gemeenten kwam te liggen voor de jeugdzorg.
Klopt.
Er is wel gezegd, dat is de afgelopen jaren niet goed gegaan. Er moet geld bij, flink geld bij.
Ja.
Gaat dat gevolgen hebben voor ook jouw bedrijven?
Nou, er komt helemaal geen flink geld bij, want er is bezuinigd. En precies het bedrag wat bezuinigd is, komt er nu weer bij. Terwijl er meer kinderen in de jeugdzorg zitten. Dus ik ben niet zo onder de indruk van die maatregel.
Misschien ben je onder de indruk van onze volgende gast.
Nou, ben benieuwd.
Stel gerust je vragen.
Zaken doen.
De home trainer krijgt misschien wel concurrentie vanuit de tuin. Het slimme zwembad van Swim. En dat bad genereert golven in een eenpersoons zwembad. Waardoor je in je achtertuin op de plaats toch kunt trainen op je golfslag. Het gast is Mark Smits, eigenaar directeur van Swim. Welkom.
Dankjewel.
Afgestudeerd hovenier. Waarom ben je toch uiteindelijk vol overtuiging, want dat kan niet anders, je hebt er nu een bedrijf van gemaakt, in de zwembaden gestapt?
Ja, omdat zwembaden, dat is het mooiste wat er is, joh.
Je kunt vond je toen ook al?
Ja, dat vond ik al heel snel. Ja, ja.
Nou, laten we het hebben over jouw zwembad, want het ene zwembad is het andere niet.
Klopt.
Wat kan jouw slimme zwembad?
Nou, wat wij in ieder geval doen, ik hoorde je net golven zeggen, maar die golven, dat is al meteen een term waar ik al van begin te stuiteren. Bij ons gaat alles om gladde stroming.
Lekker zwemwater. Beter moeten inlezen.
Ja, ja, glad, zonder turbulentie, weet je wel. De bedoeling is gewoon dat het lekker zwemt en daar hebben we dit zwembad voor ontworpen.
Oké, hoe doe je dat dan?
Nou ja, door met een hele grote propeller water aan te drijven. Dus je kunt met redelijk lage toeren kun je water in beweging brengen, waardoor het water niet turbulent is en met relatief weinig energie zeg maar op je afkomt. Waardoor het aanvoelt alsof jij gewoon in buitenwater zwemt.
Maar nou ja, je doet alsof het heel gebruikelijk is. Met een hele grote propeller kun je dit eens voor elkaar krijgen. Maar het was toch juist een mini zwembad?
Ja, dat klopt. Alles is relatief. Hè. Maar een propeller van 40 centimeter, dat is al best een flinke propeller. En het zwembad is inderdaad een mini 2,25 meter bij 4 meter.
Oké, okay. En jij had dit idee al veel eerder. Ik meen zelfs in 2013.
Toen is het geboren, ja.
Ja, toen is het geboren. Nou ja, en uiteindelijk is het pas een groot geworden kleuter geworden. En wat die is meer zei in 2020. Wat is er in die tussenliggende jaren gebeurd?
Nou ja, ontwikkeling, weet je. En ontwikkeling had bij mij tijd nodig. Ik had daarnaast nog een ander bedrijf. Dus dat bedrijf ging ook door. Ik denk dat het, zoals bij veel ondernemers, begonnen is vanuit een hobby en een mooi doel. Hè. Mijn doel was toen nog tijd om een zwembad te bouwen waarin Olympische zwemmers konden zwemmen. Dat was de basis. En daarmee ben ik op een gegeven moment gaan bouwen zoals ik een bepaalde ideeën kreeg. Dat begon bij een gat in de grond graven met mijn duikpak erin en in de winter gaan testen. Gewoon omdat ik stond er echt op te wachten om gewoon aan de gang te gaan.
Dus je eigen tuin was de proeftuin. Je bent
dat was letterlijk de proeftuin.
Ja. En wat ik wel interessant vind is dat je meteen zegt, ja, mijn doelgroep was de Olympische zwemmer. Dat is wel een vrij beperkte doelgroep. Want hoeveel mensen zijn er nou uiteindelijk Olympisch zwemmer?
Ja, dat klopt. Dat zegt ook helemaal niks. Dat was toen echt een basis. Nee, het was toen een basisidee, weet je wel. Van, kijk, ik wist natuurlijk wat er in de markt te koop is. Dus ik had voor mezelf voorgenomen, ik wil iets beters maken dan wat er nu is. Dus vandaar dat die term Olympisch zeg maar erbij is gekomen voor mezelf. Ik denk, als die mensen dadelijk lekker zwemmen in mijn zwembad, dan heb ik wel echt alle doelen bereikt die ik wil bereiken. Gaandeweg in die 6-7 jaar dat we ontwikkeld hebben, kom je er eigenlijk wel achter dat het zwembad eigenlijk voor veel meer mensen gebruikt gaat worden. Hè. Dus wij allemaal die gewoon lekker aan de gezondheid willen werken, lekker willen bewegen. Ja, daar is het een topzwembad voor.
Maar 6-7 jaar, ik moet er toch nog eventjes wat dieper induiken. Geen woordgrap, maar je hebt het over een grote propeller en een minibad. Dat idee klinkt als de basis van het zwembad. Wat kom je dan allemaal tegen bij de ontwikkeling?
Allerlei dingen. Het begon al natuurlijk al met die stroming. Dus je kunt alleen maar lekker zwemmen als die stroming helemaal perfect is, zoals ik al had omschreven. Dus je leert gewoon gaandeweg, afhankelijk van je modellen die je maakt, dat die stroming eigenlijk in het begin nog niet zo lekker was. En bij ons ging het eigenlijk, ik was aan het werk, zeg maar, langs mijn ander bedrijf. Dus het was denken, als je s'avonds in bed ligt, hoe je iets gaat maken. Op een klapblok de volgende dag schrijven. Dan moet alles uitgewerkt worden bij bedrijven. En dan ben je weer een half jaar verder.
Had veel verder kunnen zijn en veel eerder klaar kunnen zijn als jij je onverdeelde aandacht had kunnen richten op Swim.
Nou, misschien had ik een stukje kunnen winnen. Maar ik merk toch ook wel dat heel veel ontstaan is door voortschrijdend inzicht. En dan had je dat echt van tevoren niet kunnen bedenken. Dus het zijn echt stappen geweest die we hebben moeten maken.
Ik snap dat het voor Maarten van der Weijden en Ranomi Kromowidjojo natuurlijk een must is om die Swim in de tuin te plaatsen. Voor hoeveel meer mensen geldt dat? Want je moet er ook nog wel enigszins voor sparen, om het zo uit te drukken. Het kost €30.000 zo ongeveer in de goedkoopste variant. En dat loopt dan op naar zo'n kleine €50.000.
Ja, klopt. Ja, klopt. Het is niet het allergoedkoopste zwembad. Van de andere kant merken wij, een beetje gemiddelde Nederlander, die kan er eigenlijk al heel goed mee uit de voeten.
Nou, je staat in de studio met twee heel gemiddelde Nederlanders.
Ja.
Ben jij al bijna zover dat je de creditcard trekt?
Voor die €30.000? Bijna.
Wat denk je ervan als je het zo hoort?
Ja, voor mij is dat wel echt een bedrag wat extreem hoog is. En ik woon in Amsterdam, dus ik heb denk ik wel een iets grotere portemonnee dan de gemiddelde Nederlander. Dus ik vraag me af hoe laagdrempelig dit aanbod is.
Ja, neem maar van mij aan. Dus wij hebben op dit moment meer dan 4000 aanvragen in een jaar tijd verzameld. Dat zijn allemaal mensen die echt interesse hebben in dit zwembad. En kijk, je moet het ook een beetje in perspectief zien, weet je. Waarom betaalt iemand heel veel geld voor een hele snelle auto? He, dus dat doen mensen omdat ze heel veel van hard rijden houden. En zo is het eigenlijk ook met het zwemmen. Het is een hele grote groep mensen die echt lekker voor de gezondheid wil zwemmen en gewoon lekker in beweging wil blijven, die het geld hebben. En die dus dan zeggen, ja, als ik dan toch het geld heb, dan wil ik wel in iets zwemmen waar ik lekker in kan zwemmen. En dan plaats je denk ik ook in het juiste perspectief, weet je wel. Die mensen, dat zijn onze potentiële klanten. En iemand die een niet-zwemmer is, ja, die vindt dit dan relatief best duur.
Maar ook de fanatiekere zwemmers, hè, die kun je misschien vergelijken met de fanatiekere wielrenners, die ook wel eens denken aan een home trainer of een tax, of hoe het ook mag heten. Ik heb me daar zelf wel eens in verdiept. En mijn aarzeling is altijd, en ik vraag me af of dat dan ook geldt voor jouw Swim, je koopt dat ding, je bent een paar weken fanatiek, want je hebt hem nu, je gaat er volop van genieten en het is winter en je kunt blijven fietsen, of in jouw geval blijven zwemmen in je eigen tuin. Wat gebeurt er daarna? Houden mensen die liefde vast?
Ja, zover wij het in ieder geval kunnen terugzien bij onze klanten, is het absoluut in ieder geval wel. En ik denk dat het ook wel, het is een beetje een manier van leven, weet je wel. Je staat met ons zwembad op, hè. 'S morgens, het eerste wat je doet is even lekker een half uurtje zwemmen. En dan ga je naar je bakje koffie. Of het is je middagding of je avondding. Iedereen maakt er zijn eigen route van. Ik heb triathloners die trainen voor bepaalde wedstrijdschema's. Maar het wordt wel een stukje onderdeel van je leven. En ik denk dat daardoor mensen het ook gewoon zo, ja, er zo mee bezig blijven.
Ik heb er dus nooit in gelegen. Ik geloof dat ik kan proefzwemmen in Bokstel.
Ja, ik nodig je graag uit.
Dat hoort erbij dan. Maar heeft het ook niet heel erg iets onbevredigends? Je bent namelijk toch alles aan het geven op een aangename manier, maar je komt letterlijk geen meter verder.
Nee, nou ja, vanuit dat opzicht kan ik me dan ook wel voorstellen. Maar je moet het een beetje zien in je trainingen. Dus ik heb eigenlijk twee soorten mensen die bij ons zwemmen. Je hebt dan wat wij noemen de gezondheidszwemmer. Dat zijn mensen die gewoon lekker voor de beweging zorgen en zwemmen en de ontspanning. En geloof mij, als je lekker een kwartiertje gezwommen hebt, ondanks het feit dat je zegt van ja, ik heb een doel niet bereikt, maar je bent wel echt ontspannen. En dat is eigenlijk waar het dan een beetje om draait bij dat soort type mensen. Hè? Dat ze de beweging hebben gehad en lekker ontspannen met een zwembad omgaan. En daarnaast hebben we klanten of sporters natuurlijk die gewoon echt voor de training gaan. Kijk, en training is doelen behalen. En je kunt heel makkelijk meetbaar maken dat je ook gewoon beter gaat worden in dat bad. Hè? Want je moet gewoon langzaamaan je programma's scherper zetten. En dan zie je dat je je doelen haalt. En daarmee wordt het dan ook echt niet saai. Je bent gewoon aan het werken.
Mensen die doelen ook nog altijd prevaleren in de koude maanden. In november, december, januari. De tijd dat in de buitenlucht zwemmen natuurlijk buitensporig onaantrekkelijk wordt. Daar moet je wel heel dapper voor zijn. Ja. Of je moet natuurlijk de verwarming aanzetten.
Ja, heel veel mensen die warmen.
Het gaat veel geld kosten, want we kennen op dit moment de energieprijzen.
Ja, toch valt het allemaal mee. Het bad is super duurzaam gebouwd. Klein zwembad, daardoor vraag je sowieso wel niet zo ontzettend veel zijn hoge energiebehoefte. Dus
geef me eens aan, als ik op een aangename manier wil zwemmen, en dan met name op een aangename temperatuur, ook in de winter.
25, 26 graden, dat is lekker.
Zeker.
Je bent sportief bezig, dus het hoeft niet mega warm. In zwemmeltermen is dat namelijk niet mega warm.
En wat kost dat dan? Aan energie?
Op jaarbasis?
Ja, graag.
Tel ongeveer €1100-1200.
Nou, dat kan er dan ook wel bij, toch?
Ja.
Dan nog even naar andere toepassingen. Hè? Want laten we zeggen, de kosten hebben we net geschetst. Het kan ervoor zorgen dat je je doelen haalt, dat je fanatiek blijft trainen. Zie jij ook interesse bij bijvoorbeeld revalidatieklinieken?
Ja, laat ik het zo zeggen, er is absoluut interesse. Het is alleen nog een beetje een onbekende sector voor ons en wij ook voor hun. Dus ik denk dat we elkaar nog een beetje moeten leren kennen.
Nog iets, hè? Ik heb me gewoon mijn gedachtes de vrije loop laten gaan. Zou het onderdeel kunnen zijn van een sportschool of een grote keten?
Sportschool zeker. We hebben zelf plannen om een sportschool ermee op te gaan richten.
Oh?
Heb je
daar al een schets van? Hoe gaat dat dan? Verschillende van die swims naast elkaar.
Ja, inderdaad, staan er 8 op een rij. En dan kun je gewoon een pak met 900 mensen in een sportclub kun je laten sporten. En we hebben daar een geweldig mooi sportschoolconcept voor liggen. En ik geloof echt dat we, en ik noemde dan ook het nieuwe zwemmen, dat we dat eigenlijk onder de mensen kunnen gaan brengen.
Sophie, we hoeven het niet eens meer zelf te kopen. Je kunt gewoon naar de sportschool voor je swim.
Kijk er naar uit.
Ja, wordt het dan wat serieuzer?
Zo te horen wel. En het is een bijzondere ervaring, dus ik ben wel nieuwsgierig geworden.
Ja.
Hoe belangrijk zijn mensen als Ranomi Kromowidjojo en Maarten van der Weijden voor de doorbraak van dit concept? Want je had altijd al die Olympische zwemmer voor ogen. Nou,
ja.
Ze zijn er dan uiteindelijk als ambassadeur van je merk. Heeft dat echt gezorgd voor een demarrage?
Het heeft er echt wel voor gezorgd dat ik in ieder geval niet meer zo hard hoefde te vertellen hoe goed het zwembad was. Weet je? Het mooie was toen zij een zwembad bij mij kochten, dat eigenlijk mijn Olympische droom dus uitkwam. Hè, want ik had mijn Olympische zwemmers, dus daarmee was mijn bewijs geleverd. Later, dan merk je dan wel, dan hoef je het aan klanten gewoon niet meer zo uit te leggen. Dus als je mag zeggen dat Ranomi en Maarten tot je klanten horen, dan hebben heel veel mensen al zoiets van, oké, dat bad, dat zwemt lekker.
Maar hoe is dat dan gegaan? Hoeven zij niet te betalen voor een zwembad en in ruil daarvoor mag jij zeggen?
Nee, ze hebben het ook gewoon moeten kopen.
Oké.
Okay. Weggeven, dat doen we niet. Dus,
dat zijn natuurlijk in Nederland heel duidelijk de helden. Maar de toekomst van swim, begrijp ik, ligt niet alleen in Nederland, maar op de eerste plaats nu in Duitsland.
Ja, Duitsland is in ieder geval het land waar we als eerste willen gaan uitbreiden. Bij Nederland, als je kijkt, afgelopen jaar hebben we er een stuk of 55 gedaan. We denken er volgend jaar 120 in Nederland te doen. En dan weten we natuurlijk niet helemaal waar het plafond ligt, want dat is voor ons ook nieuw. Maar we hebben voor nu even gezegd van, nou, laten we er eens 120 in Nederland doen, dan hebben we een mooi aantal.
En kan dat zomaar, want het moet ook nog gemaakt worden. Je moet je financiën natuurlijk op de rit hebben.
Ja. Nee, ik denk dat we dat allemaal aardig in de kaart hebben.
Hoe heb je het namelijk geregeld? Ik begrijp dat er 2 angel investors ook aan boord zijn.
Klopt.
Omdat in een eerdere fase van het bedrijf het geld ook enige tijd op was.
Nou ja, het was voor mij toen een mooie stap om te durven het andere bedrijf los te gaan laten gaan. En met voor de volle 100% te zeggen, nou gaan we alle pijlen op swim zetten. Hè? Dus dat je focus gaat geven aan je bedrijf. En ik denk dat dat de allerbeste stap is in mijn leven.
Zijn die angel investors daarin dan?
Ja, die zijn belangrijk geweest, omdat die mensen een mooie coaching hebben gegeven. En die hebben mij stapjes durven laten zetten die ik misschien anders alleen niet had kunnen doen.
Coaching vanaf de rand van het zwembad, bij wijze van spreken. Mark Smits, eigenaar en directeur van Swim, dank voor je komst.
Zaken doen, over de grens.
Wie producten wil exporteren naar het Verenigd Koninkrijk krijgt vanaf 1 januari 2022 te maken met alle grensformaliteiten die horen bij een land dat echt buiten de Europese Unie ligt. De volledige Brexit is dan, in ieder geval wat betreft de douane, een feit. En daarover praat ik door met Karel van Oostrom, Nederlands ambassadeur in het VK. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, we moeten, zoals dat vaker gaat bij de Brexit, toch eventjes de tijdlijn in de gaten houden. Want op 1 februari trok het Verenigd Koninkrijk zich terug uit de Europese Unie. Maar door allerlei regelingen zijn de grensformaliteiten dus kennelijk pas vanaf volgend jaar echt op alle producten van kracht. Vat ik het zo goed samen?
Ja, laat me een paar stapjes pakken. Tot 1 januari van dit jaar kon je zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Alsof je, als je iets verkocht van Maastricht naar Makkum, was hetzelfde als van Leeuwarden naar Londen. En bij ingang van 1 januari van dit jaar is het Verenigd Koninkrijk echt buitenland geworden. En aan de Nederlandse kant hebben eigenlijk vanaf 1 januari van dit jaar hebben alles meteen ingevoerd. Dus als je invoerde vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland, dan golden alle douanecontroles al. En de Britten hebben dat iets gefaseerder ingevoerd. En dat betekent dat de eerstvolgende verandering die eraan zit te komen, die is inderdaad per 1 januari 2022, over een ruime 5 weken. En vanaf dat moment wordt het van belang dat als je landbouwproducten en levensmiddelen uitvoert naar het Verenigd Koninkrijk, dat je dan van tevoren dat aanmeldt bij de Britse overheid, bij de douane. En dat moet dan via een Britse partij. We noemen dat in douanetermen de pre-notificatieplicht. En vanaf 1 juli volgend jaar komt daar een andere plicht bij, certificeringsplicht. Dat betekent dat je, als je in landbouwproducten en levensmiddelengoederen zit, dat je dan een veterinair gezondheidscertificaat erbij moet doen en een fytosanitair certificaat als het om plantaardige dingen gaat. Dus er komt een nieuwe regel bij. Tegelijkertijd, ik wil er meteen bij zeggen dat tot nu toe de Britten tot 2 keer toe dit hebben uitgesteld. Dus hou onze website in de gaten. En vooral brexitloket.nl. Tik dat gewoon in. Dan kun je kiezen, ben ik ondernemer of burger? Klik aan ondernemer. Er staat alle informatie die ik geef, staat daar dan bij.
En maar de Britten, als ik u goed begrijp, die hebben ook de vrijheid om dit naar eigen inzicht uit te kunnen stellen. Of heeft dat dan te maken met het feit dat ze kennelijk de boel nog niet op orde hebben?
Ze hebben langer tijd nodig gehad om de boel op orde te krijgen. En ook op dit moment zijn ze nog steeds aan het worstelen om alle controles inderdaad in plaats te krijgen. Dus de moeite bijvoorbeeld, in Nederland hadden we 900 douaniers in Rotterdam opgeleid. Daar hadden we ook een inspectieplaats voor landbouwproducten en levensmiddelen hadden we ingericht. En hier hebben ze meer tijd nodig.
Maar dan toch nog even naar wat er voor ondernemers concreet verandert. Stel, ik wil nog altijd die container naar het Verenigd Koninkrijk exporteren. Dan krijg ik dus te maken, heel kort gezegd, met een uitgebreidere papierwinkel. Of gaat het me ook heel veel meer kosten?
Ja, je krijgt te maken met veel meer papier. Alleen alle douanedocumenten zijn er al 9. 9 stuks die je moet invullen en dat kan inmiddels gelukkig elektronisch. Dat kost gemiddeld 130, 140 euro per zending. Dat kost tijd. Er is echt tijd mee gemoeid. En het kost ook inzet van je personeel. En als je goederen hier zijn, heb je ook nog te maken met dingen als de BTW die je plotseling moet afdragen. En je hebt te maken ook met bijvoorbeeld oorsprongscertificaat. Dus het is allemaal een stuk ingewikkelder om zaken te doen. En wij als ambassade in Londen en ook het Brexit-loket zijn voortdurend bezig om Nederlandse bedrijven daarbij te helpen. Want het verandert allemaal. Makkelijk kunnen we het niet maken, maar we kunnen wel helpen om de problemen op te lossen.
Nou is er nog ook financiële hulp onderweg, want zo mag ik het wel zeggen. Er is vanuit de Europese Unie een fonds opgericht, Brexit Adjustment Reserve, onder andere om ondernemers te helpen die extra kosten maken. En ik zeg onderweg, omdat er volgens mij 810 miljoen euro voor Nederland is toegezegd, maar er is nog niks uitgekeerd. Hoe kan dat dan eigenlijk?
Ja, er wordt op dit moment hard aan gewerkt door de collega's in Den Haag. Dat bedrag wordt in 3 opgedeeld tussen het bedrijfsleven, de visserij en de publieke sector. In de regels van het fonds staan dat geld kan worden ingezet voor het creëren van banen, voor de kosten van extra grensmaatregelen of financiële tegemoetkoming van ondernemers. Het kabinet is op dit moment overleggen over hoe we dat bedrag gaan verdelen en het nieuwe kabinet, wanneer dat is aangetreden, gaat daar dan een besluit over nemen. Dus dat komt eraan.
Ook u wacht op het nieuwe kabinet. Karel van Oostrom, Nederlands ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. Dank voor dit gesprek. Anne-Sophie, dank voor jouw aanwezigheid hier. Morgen ben je er weer.
Zeker.
Goed zo, fijn. Morgen dan zal ik er ook weer zijn om onder andere in gesprek te gaan met Timo Hogeboom. Hij is de topman van Hak. Dat bedrijf wil zijn potjes, bruine bonen, dolperwten en appelmoes binnenkort ook in Duitsland en Rusland gaan verkopen. Wat daarvoor nodig is, hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door mijn collega Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.